Ik wilde u lezen, broeders, Romeinen 3, vanaf het 9e vers. Romeinen 3, vanaf vers 9. En daar lezen wij, wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want we hebben tevoren beschuldigd beiden Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt, allen zijn afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden, er is niemand die goed doet, er is er ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is te kennen der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen en is hij het niet ook der heiden? Ja, ook der heiden. Nademaal hij een enig God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof, doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Broeders, wij borduren vanavond dus voort op het thema van de avondlezing van deze conferentie, Wet en Evangelie in het kader van de Christologie. Ik meen dat het woord borduren in dit verband nog op zijn plaats is ook. Ik ontleen dat aan het beeld van Ralf Erskine, wat hij gebruikt om de verhouding Wet en Evangelie te duiden als naald en draad. De naald van de wet wordt gevolgd door en maakt plaats voor de draad van het evangelie. Zijn broer Ebenezer spreekt van de wet als een ploeg om de akker van het menselijk hart te doorploegen. Het evangelie is het goede zaad dat geworpen wordt in de voor. En hij gebruikt ook nog het beeld van de mes, van het mes in de hand van de chirurg. Het opent de wond. Het evangelie daarentegen is de balsem. Vat ik dan om te beginnen, kort, samen wat gezegd is, dan was de stelling gisteravond dat het evangelie van de verzoening in en door Christus de heilige wet van God veronderstelt en de overtreding daarvan. En dat het evangelie eerst van daaruit wordt verstaan. De wet geopenbaard aan Adam in het paradijs. De wet niet op stenen tafels, maar geschreven in zijn hart. de wet gezien als openbaring van het wezen en de wil van God. Samengevat in de decaloog, in de morele wet, in de 10 geboden, door God aan Israël gegeven in de woestijn. En alle mensen staan onder de schuldige verplichting van de absolute gehoorzaamheid aan Gods wet. En we hebben nu daarbij gewezen op het blijvende van de wet. Op de noodzaak dat de wet wordt verkondigd, voorgehouden en ingescherpt. De wet die heilig is en die rechtvaardig is en die goed is. De wet die geestelijk is en eeuwig is. Wat Christus heeft bevestigd in Matteüs 5... dat hij niet gekomen was om de wet te ontbinden, om zo te zeggen uit zijn voegen te lichten, uit zijn verband te lichten, los te maken, voor niet geldig te verklaren, nee, maar dat hij gekomen is om die wet te vervullen. Vervullen door te volbrengen, letterlijk alles ten uitvoer te leggen wat die wet eist. Dus niet ontbinden, maar vervullen. Het gaat daarbij om de handhaving van de wet van God. Als de openbaring van het wezen en de wil van God. Ik heb dat genoemd de zichtbare aanwezigheid van God op aarde. We hebben te verkondigen het evangelie van Christus. Het evangelie dat ons niet anders verkondigt dan het herstel van het rechte functioneren van de wet van God in het leven van de mensen. Het ging ons daarbij niet zozeer om de functies van de wet, niet zozeer om de plaats van de wet in de heilsorde van God, maar over haar blijvende geldigheid. En met het oog daarop, met het oog op het herstel van dat juiste functioneren, ontvangt het evangelie, als de stralende boodschap van heil en van leven, van verzoening en vrede, van de vernieuwing van het leven in en door Christus zijn plaats. Ik wil dan vanavond, om te beginnen met u stilstaan bij het gebruik van de wet, de plaats die de wet inneemt in het leven van de christen. En het gaat naar het Paulinische woord om het gebruik, het wettig gebruik daarvan. Paulus schrijft dat met zoveel woorden aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettig gebruikt. De Puritein John Newton, de slavenhandelaar die later formidabel, ja dat mag ik toch wel zeggen, een formidabele predikant werd, die merkt op dat onbekendheid met de aard en het doel van de wet een van de voornaamste oorzaken is van de meeste godsdienstige dwalingen. Uit deze onbekendheid, merkt hij daarbij op, ontstaat het vertrouwen op onze eigen gerechtigheid. En dat noemt hij dan die grote bron van onverschilligheid voor het evangelie van Christus. En tevens de onzekerheid en de onbestemdheid waarin velen van hen verkeren die, zoals Paulus opmerkt, willende leraars der wet zijn, maar niet verstaan wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Laten we zien. De wet wordt dan wettig gebruikt wanneer zij overtuigt van zonde. Met dat doel werd ze toch ook op de Sinaï verkondigd. U leest dat natuurlijk en u weet dat, Exodus 19, Exodus 20, waarbij ook de verschijnselen daar nadrukkelijk op wijzen. De verschijnselen rondom die wetgeving, donder en bliksem enzovoort, het niet kunnen naderen tot de bergen enzovoort. Zij kwam bovendien in, zegt de schrift, opdat de misdaad des te meerder zou worden. Niet om de mensen slechter te maken, maar om de mens te doen weten en te doen gevoelen hoe zondig hij is. En dat is, zegt Calvijn, de eerste functie van de wet, dat zij ons overtuigt van onze zonden en ons ertoe brengt om Gods hulp te bidden. Zij doet dat door te laten zien wat Gods gerechtigheid is. Dat wil zeggen de gerechtigheid die God welgevallig is. Een ieder op zijn ongerechtigheid wijst. Hem daarvan zeker doet zijn. Hem overtuigt en hem daarom tenslotte veroordeelt. Door de wet is de kennis der zonde. Paulus, wij lazen dat, zegt dat letterlijk met zoveel woorden in Romeinen 3. We hebben al gezien hoe hij in het eerste hoofdstuk van die brief schrijft dat het evangelie van de rechtvaardigheid van God wordt geopenbaard uit geloof tot geloof. Het is die rechtvaardigheid waarmee wij voor het gericht van God kunnen bestaan. Het gaat er daarbij niet om hoe wij over onszelf denken, of over onszelf oordelen, of hoe anderen over ons denken, of hoe anderen over ons oordelen, maar wat het oordeel van God over ons is. Hoe wij voor God staan. Het is de levensvraag. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Die levensvraag die niet achterhaald is. Die levensvraag die kardinaal is. En het is mijn indruk, ik hoop dat ik mij vergis, maar het is mijn indruk dat die vraag niet die plaats in de verkondiging heeft die zij naar mijn overtuiging zou moeten hebben. Omdat algemeen gesproken de situatievragen veel belangrijker zijn geworden. Maar beste broeders, als die levensvraag niet meer gesteld wordt, dan hebben wij die vanaf de kansel aan het hart van de mensen te leggen, die vraag weer op te roepen. En niet alleen de vraag, maar ook het antwoord. Het ging en het gaat om de gerechtigheid van Christus, die hij heeft aangebracht, verworven, en die ons door God wordt geschonken. De geloofsgerechtigheid. Wij stuiten dus op dat kardinale stuk van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. 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 Dat is toch nog altijd het artikel waarmee de kerk staat of valt? Kijkt u uw preken er eens op na. Wanneer u voor het laatst dit kardinale aan de orde hebt gesteld. Algemeen. Ik zeg het ook tegen mijzelf. Christus bloed en gerechtigheid, die zijn mijn bruidskleed, die alleen. Dat ik de waarheid ken, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Of wat die jonge martelaar, die jonge man, op de brandstapel. Niemand dan Jezus. Niemand dan Jezus. En als Paulus schrijft in hoofdstuk 1, vers 16 en 17 over de gerechtigheid van het geloof, dan laat hij vervolgens vanaf vers 18 tot en met hoofdstuk 3, vers 20, we hebben er een gedeelte uit gelezen, uitgebreid en nadrukkelijk zien, de veroordelende en de verdoemende kracht van de wet als voorbereiding op het bevrijdende evangelie. Zowel de heidenen, die de wet niet hebben, namelijk de geschreven wet, als de Joden, aan wie de woorden God zijn toevertrouwd, allen zijn onder de zonde. Dat zegt hij in hoofdstuk 3, gelijk geschreven is. En dan citeert Paulus daar de schriften, de psalmen, de spreuken, Jesaja 59. En hij had nog heel wat meer bewijsplaatsen kunnen aanvoeren. En hij concludeert dan, wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld verdoemelijk zij voor God. De hele wereld. Alle mensen, Jood en heiden, vroom en goddeloos, rechtzinnig of niet rechtzinnig. Zwijgen. Zwijgen moet de mens, al is hij nog zo godsdienstig. Nog zo diep ingeleid, althans naar eigen waarneming. Iedere uitvlucht, iedere verontschuldiging moet hem worden afgenomen. En wij zullen daarbij naar de meest zuivere maatstaf geoordeeld worden, namelijk naar de maatstaf van Gods wet. En God slaat daarbij, broeders, niets over. Zelfs niet de meest ijdele woorden die wij gesproken hebben. en die de wereld, zegt artikel 37, niet dan voor kinderspel en tijdverdrijf acht, komt allemaal in het gericht. En onze natuurlijke vervreemding van God ontstaat mede uit onze mening dat de wet te strikt is in haar voorschriften, te streng is in haar bedreigingen. En daarom schuiven we die wet weg. Breng een tal van argumenten te berde. Maar Paulus zegt, zwijgen. Als we zouden kunnen, zouden we de wet willen veranderen. Maar Paulus zegt, zwijgen. De een zegt, ik ben niet zo schuldig als anderen. En hij denkt dat God wel onderscheid zal maken en het goede dat hij denkt te bezitten in rekening zal brengen. Maar Paulus zegt, zwijgen. Weer een ander praat en verklaart zichzelf rechtvaardig, maar Paulus zegt, zwijgen. Nog weer een ander pleit zich vrij in de zin van, ik heb toch in kerk en gemeente een formidabele staat van dienst. Al zullen wij dat natuurlijk niet hardop zeggen. Maar Paulus zegt, zwijgen. De vooringenomenheid tegen de wet, die kan dan ook alleen door de krachtige werking, de overtuigende werking van de Heilige Geest worden weggenomen. De mens moet ontwapend worden en beseffen zijn ontzaglijk zware schuld voor God, om dan voor God te staan als een goddeloze, waarbij al onze gewichtdoenerij ineens schrompelt. Als een die niets heeft in te brengen en aan te dragen. Al mijn gerechtigheden, ook mijn dominees gerechtigheden en wegwerpelijk kleed. Al mijn deugden, even zoveel blinkende zonden. En daarom is de conclusie van Paulus zo helder. Uit de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. De mond gestopt, aangeklaagd, schuldig gesteld. Zwaar. En menigmaal heb ik tegen u misdreven. 100% schuldig. Geen enkele opbrengst voor God. Maar dan trekt Paulus alle registers van het evangelie open. Alle registers, als een klaroenstoot. Het is de vrijspraak, op grond wat Christus zelf heeft aangebracht. Maar nu, het is het evangelie wat louter belofte is, wat louter genade is, wat pure gave is, ook 100%. In dat sieraad, in dat genadekleed gevonden te worden, het was voor Paulus het allerhoogste geluk. In zijn autobiografie, in Filippenzen 3, schrijft hij dat hij daarvoor alle dingen schade en drek achtte te zijn. Ik weet niet of het u wel eens is opgevallen en dat u door is gedrongen dat Paulus het daar bestaat. Hij zou eigenlijk zeggen van, nou, laten we maar een wedstrijd houden. En ik weet zeker van tevoren al dat ik de kampioen ben. Reken maar. Onberispelijk. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Bent u er met mij van overtuigd als u in uw kerkenraad een vacature zou hebben en er zou in uw gemeente zou Paulus rondlopen voor zijn bekering? Is het dan een vraag of u hem zou kiezen? Of bent u met mij overtuigd dat hij als eerste in aanmerking zou komen, terwijl hij zijn meester niet kende? Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Alle dingen schade en drek om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heere. En dan is dit ook door de jaren heen, je raakt er hoe langer hoe meer onder indruk van die formuleringen. Vanmorgen is Ursinus al aangehaald, of Olivianus, dat waren toch pas theologen. Zondag 23 van de catechismus. Formidabel, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? U kent het antwoord voor uzelf wel te verstaan. dan klinken luid en duidelijk de aanklachten van de wet. Die eerste aanklacht is dat we tegen al de geboden van God gezondigd hebben. Niet maar tegen een enkel gebod, maar tegen alle geboden. Ook niet dat ik me een keer te buiten ben gegaan. Zeg maar een vergeeflijke zonde, of hoe maken wij dat? Of ik deed het, wat dat zeggen je kinderen, hè? Ik deed het toch niet expres, ik deed het niet met opzet. Of het was maar één keer, één zonde. Jacobus zegt dat we, wanneer we één gebod overtreden hebben, schuldig staan aan alles. Zwaar gezondigd. De tweede aanklacht luidt daar in dat verband geen van die geboden gehouden. En dat terwijl we allemaal met alle mensen staan onder de schuldige verplichting van de gehoorzaamheid aan al Gods geboden. En God doet daar geen millimeter van af. Dat grijpt terug op de wet van het begin, dat begrijpt u wel. De wet van God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Want de liefde is de vervulling van de wet. En dan zijn we er nog niet, want er is ook nog een derde aanklacht. Nog steeds tot alle boosheid geneigd. Aangelegd op, geneigd tot kwaad, tot alle kwaad. En dat nog steeds. Blijven dus. En die kennis, die spant de boog. Want in de kennis van onszelf hebben wij dit als het belangrijkste aangewezen, Calvijn, dat wij vrij van elke gedachte aan eigen kunnen en ontdaan van het vertrouwen op eigen gerechtigheid daarentegen, gebroken en verbrijzeld door het besef van ons tekort, waarachtige zelfverloochening en ootmoed leren. Die kennis die nodig is. Christelijk geloof is toch nog de religie van het gebroken hart? Of niet soms? Die kennis, niet oppervlakkig, niet lichtvaardig, wij moeten toch ons geweten voor de rechterstoel van God brengen. En wij hebben ons voor God te verootmoedigen. Nu moeten we, dat is even wel terzijde, maar niet minder ter zake, nu moeten we er wel op letten dat de geestelijke zin van de wet door Christus en zijn kruis het aangrijpendst wordt ontdekt. En ik zeg dat mede daarom, dat wij ons moeten hoeden voor een verkondiging van de wet die zwaarwichtig lijkt en die men scherp noemt, maar die het niet is. Wij kunnen ook vanaf de kansel slingeren met vloek en doem en ook nog denken de schrift aan onze kant te hebben, maar waar Christus niet in is. En dat er niet gezocht wordt de geestelijke diepten ervan te verkondigen. Zoals Christus dat gedaan heeft in zijn onderwijs toen hij op aarde was. Zoals hij dat doet als die rijke jongeling naar hem toe komt. Met die vraag, goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? Wilt gij tot het leven ingaan, onderhoud de geboden. En dan confronteert Jezus hem met de tweede tafel van de wet. De liefde tot de naaste. En wat zegt dan de jongeling? Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nog? En dan zegt Jezus, de eerste tafel van de wet, die laat hij dan horen. Zo gij wilt volmaakt zijn, gaat heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. De man ging bedroefd weg. Jezus doet dat ook in die bekende gelijkenis van de farizeer en de tollenaar. Zo bekend, maar het is de vraag, al citeren wij hem nog al eens een keer, of wij hem ook verstaan. U weet de aanleiding nog van die gelijkenis, ik vind dat altijd heel treffend. Want er zijn sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren. En dan staat er in één adem bij en anderen niets achten. Dat gebeurt dus waar eigen gerechtigheid wordt opgericht. Vroom of onvroom. Maar Jezus ontmaskert dat. Dat ik heb van de fariseer en ik ben en ik doe en ik dank u dat ik niet ben als. De man die zich dus op dat punt uitgerekend op dat punt vergist, want hij is wel gelijk al die anderen. En dan die tollenaar. Hij durft niet dichtbij te komen. Is zich diep bewust dat hij voor God niet kan bestaan. En die zich met diep gevoelde innerlijke wroeging en berouw op de borst slaat en zegt, o God, wees mij zondaar, wees mij de zondaar, genadig. En die man ging gerechtvaardigd heen naar zijn huis. Waarbij Jezus dan de toepassing maakt, die zichzelf verhoogt zal vernederd worden en die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Jezus verwerpt dus nadrukkelijk de gedachte als een opzettelijke miskenning van de waarheid, als wordt beweerd dat de wet alleen uitwendige gehoorzaamheid zou eisen. En dan kom ik nog even terug op Matteüs 5. Want daar zegt Jezus met grote stelligheid en met grote nadruk, ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan van de schriftgeleerden en van de fariseeën, dat gij in het koninkrijk van God geenszins zult ingaan. U weet dat door de Joodse geleerden de geestelijke zin en betekenis van de wet was ontkracht, overdekt met tal van bijgevoegde inzettingen en onkenbaar gemaakt door een letterlijke verklaring van de geboden. Die zouden slechts zien op de uiterlijke werken. Dat is bijkans, dat bijkans onuitroeibare streven eigen gerechtigheid op te richten. Zo dachten zij bij het verbod van overspel en moord alleen aan de uitwendige daden, de uiterlijke daden. En daartegenover neemt Jezus dus krachtig stelling. En hij legt de diepe, de geestelijke zin ervan open. Matteüs 5, vers 21 en volgende, tot beschaming van alle fariseeën en eigen gerechtigen, gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden. Maar zo wie doodt, zal strafbaar zijn door het gericht. Maar ik zeg u, zo wie ten onrechte toornig is op zijn broeder, die zal strafbaar zijn door het gericht. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u, zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft reeds overspel met haar gedaan. Indien uw rechteroog u ergert, trekt het uit, enzovoort, enzovoort. Ik herhaal zondag 23, tegen al de geboden van God gezondigd, geen van die gehouden, nog steeds tot alle boosheid geneigd. Maar dan staat er in die zondag een woordje, en ik zou willen dat u dat op uw studeerkamer hing, dat het in uw slaapkamer hing, dat het in uw ziekenkamer hing, dat u, waar u ook maar komt, dat woordje ziet. En ik bedoel het woordje nochtans. Dat woordje is goud waard. Dat woordje vormt de scharnier. Dat woordje nochtans, nochtans God, nochtans Christus, nochtans zijn geest. God rekent eerst vanuit de wet. Hij laat zonder omwegen de aanklachten horen die dreunen tot in onze ziel. De Heilige Geest bezorgt ze thuis. Nochtans rekent hij vanuit het evangelie. Het evangelie dat pure genade is, dat hij toerekent de gerechtigheid van een ander, van Jezus Christus, zijn genoegdoening, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, de volle en de vrije vergeving van de zonden. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En dat gaat heel ver. Dat gaat zelfs zo ver. En daar sta je toch ook met knikkende knieën bij. Als had ik nooit zonde gekend nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Dat is het evangelie van de wondere ruil. En let u erop als u de trefwoorden van de reformatie citeert, dat u dan het volle pond geeft aan die woordjes alleen. De schrift alleen, want dat is het geheim. Het grote gevaar vandaag is dat wij verkondigen een evangelie plus dodelijk. Het evangelie alleen, de Christus alleen, de genade alleen, het geloof alleen. En dat is het evangelie van het zuiverste water, de goede boodschap, de blijde boodschap, het evangelie van Christus en die gekruisigd. Dat is de onnaspeurlijke rijkdom van hem die God ons gaf, die zichzelf gaf en die zich door de eeuwige geest, Gode, onstraffelijk heeft opgeofferd. Christus, hij is het einde van de wet tot rechtvaardigheid. Een ieder die gelooft, het is het nochtans van het geloof. Het geloof alleen, zonder enige verdiensten. Het is genade, genade alleen. Door het geloof vluchten tot, verbonden aan hem, Jezus Christus. Hij heeft die wet vervuld, gedragen, de gehoorzaamheid daaraan. Christus die het einde van de wet is. Nog een keer Calvijn. Er wordt door de geboden te vergeefs op gewezen wat gerechtigheid is. Zolang Christus die gerechtigheid niet door toerekening van de genade en door de geest van de wedergeboorte tot stand brengt. De wet en de verkondiging daarvan in de hand van de Heilige Geest maakt de mens nederig. Het is dan ook de enige voorbereiding om tot Christus te gaan. Om Christus te zoeken, tot hem te komen, tot hem te vluchten, tot zijn kruis, tot zijn lege graf. En ik wil met dit alles maar zeggen, beste broeders, dat de goddelijke wet toch diep ingrijpt in de geestelijke levenservaringen van de mens. Wie ter zaligheid wordt geleid, die heeft van begin tot eind met de wet te doen. Met die aanklachten, met die vrijspraak, eens en toch ook weer telkens opnieuw. Geen andere roem dan kruisroem. Geen andere gerechtigheid dan de gerechtigheid van Christus. En naar het mij voorkomt, is Paulus daarom ook zo scherp in zijn brief, bijvoorbeeld aan de Galaten. Want ik weet niet of u het wel eens is opgevallen dat ze alles met die man konden doen. En heeft heel wat meer meegemaakt dan wij in de dienst van het evangelie. Ze mochten over hem heen lopen, ze mochten hem smaden, ze mochten hem stenigen, dat ze hem daarvoor dood onder vandaan haalden. Dat en nog veel meer heeft hij meegemaakt. Maar als het ging om dit kardinale stuk, dan was hij ongemeen fel. Ik zou zeggen als een kraker, waar de vlammen hoog uitslaan. Het ging hem om de rechtvaardigheid van God, geopenbaard zonder de werken van de wet. De rechtvaardigheid van God door het geloof. In dit verband citeer ik u uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik vind dat ontroerend mooi als in artikel 21 gesproken is van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester. Dan belijdt Guido de Bray en daarmee de kerk. Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst. Iemand zei eens tegen mij dat de confessie zo weinig bevindelijk was. Ach, ach. Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen of dat niet al wat tot onze zaligheid, wat van onze zaligheid van nodig is, in Jezus Christus is, of zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Dit brengt me, broeders, tot de vraag, heeft de wet nu ook nog betekenis in het leven van de gelovigen? En die vraag moet bevestigend beantwoord worden, dat begrijpt u, maar ik hoop wel. Want hier dient stelling genomen te worden tegen allen die van mening zijn dat ze met hun beroep bijvoorbeeld op Romeinen 6 vers 14, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade, of die met een beroep op de leiding van de Heilige Geest, dat zijn er ook nogal wat, vrij zijn van de wet. Maar houdt het maar vast, het christendom is geen ongebondenheid. Wel is de begenadigde van de vloek van de wet en van haar harde heerschappij door Christus verlost. Maar als dat dan zo is, dan ontvangt hij door de Geest, de Heilige Geest, de wet in zijn hart om haar vrijwillig en gewillig te gehoorzamen. Diezelfde wet die eerst de zondaar veroordeelt, vervloekt en doodt. Want, zegt Luther, de wet heeft geen kracht in de benen. Totdat het evangelie en de stralen daarvan hem tegemoet komen. Christus over hem komt. En hij door het geloof in Christus vrij wordt van de wet. Diezelfde wet wordt hem opnieuw gegeven. Niet uitwendig in stenen tafels, of op papier of op perkament, maar door de Heilige Geest, binnen in het hart. Was het Jezus zelf niet die keer op keer op keer op keer zei, in zijn onderwijs op aarde, indien gij mij lief hebt, zo houd mijn geboden. Die mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En Paulus, wij lazen dat ook, die werpt ook die vraag op. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Niet om daardoor gerechtvaardigd te worden, vrijgesproken te worden, maar om God voor zijn weldaden dankbaarheid te bewijzen, de naaste te stichten en van zijn eigen rechtvaardiging door God meer en meer verzekerd te worden. Al dus de kanttekeningen waar we overigens nog altijd de gereformeerde theologie in vinden, ondanks Kolberg. De Puritijnen en de Schotse theologen, als zij wilden aangeven hoe de wet in het leven van de gelovigen haar plaats heeft, dan gebruikten zij de uitdrukking de wet in de handen van Christus. Dat houdt niet in dat aan de inhoud van de wet ook maar iets is veranderd. Dat houdt ook niet in dat er iets ten aanzien van de geldigheid van de wet zou zijn veranderd. Maar het grote voorrecht van een christen is dat hij het gebod van God ontvangt in de handen of uit de handen van Christus en niet van God als rechter. Het is dezelfde wet, maar nu als een wet van de vrijheid, die niet uit dwang en ook niet uit dienst om loon, maar in vrijheid, in nieuwe gehoorzaamheid, in kinderlijke gehoorzaamheid, uit liefde wordt gedaan. Het is een dienst, maar het is een liefdedienst. En de liefde maakt alles licht. U kent de geschiedenis wel van Jacob. Hij wil met Rachel trouwen. En dan dient hij hem 7 jaren. 7 jaren. Het is denk ik geen slag in de lucht om te zeggen dat er in deze tijd niet veel meer zullen zijn die dat opbrengen. denk terug aan mijn schoonouders. De man was automonteur en die kreeg de roeping tot het ambt. Toen was hij 21 jaar, toen moest alles nog gebeuren. En toen is hij 12,5 jaar verloofd geweest. Ja, en toen ik daar binnen kwam lopen en vervolgens ook de roeping tot het ambt daar kwam, was het allereerste wat hij zei, maar jullie trouwen wel. Ja, en al dus is ook geschied. Maar... En ik zeg in alle vrijmoedigheid, je kunt er niet dankbaar genoeg voor zijn dat je het na 41 jaar nog heel goed met elkaar kunt vinden. Ook dat is niet vanzelfsprekend. Maar waar ik naartoe wil is dit. Die 7 jaren waren in de ogen van Jacob als enige dagen, staat er letterlijk. Waarom? Omdat hij haar lief had. En broeders, dat is toch zo? Iets wat je lief hebt. Iets wat je graag en uit liefde doet. Dat valt toch niet zwaar? Wie in Christus is, afgesneden van die oude stam, ingelemd in die tweede Adam, die is een nieuw schepsel. Die ontvangt een nieuwe natuur. En die heeft een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Of smart het u nooit dat u uw meester niet meer en niet beter kunt dienen? Dat smart ons toch meer dan ons lief heeft, lief is? Dat oude overblijfsel van die oude natuur, ons vlees, dat daartegen strijdt. Daar hebt u weer Romeinen 7. Ik zie die andere wet in mijn leden, die strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde. Paulus, hij dient wel de wet van God met het gemoed, maar met het vlees, de wet der zonde. En dat is zijn strijd, zijn levenslange strijd. Maar hij heeft een vermaak in de wet van God. Ik zat daar vanmiddag te luisteren naar dokter Post. En toen ging het nogal nadrukkelijk, en als je daar zit, dan zit je natuurlijk gelijk al aan je eigen lezing te denken. En denk nou even kalm aan, want er wordt zoveel gras voor mijn voeten weggemaaid, even rustig. En je denkt van, ja, dat kun je beamen. En je had het over die voorbeeldfunctie. En als wij nou eens, als een Paulus, dat innerlijke vermaak hebben in de wet van God, niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze gemeenteleden, voor onze jongeren, zijn wij dan geen voorbeeld? En dat we in alle oprechtheid en bewogenheid zeggen, jongen, het is voor mij een liefdedienst. Dat is geen kwestie van dit mag je niet. Het is geen kwestie van gebod op gebod en regel op regel. Maar hoe lief heb ik die wet van God? Dat, ik ben ervan overtuigd dat het zijn vrucht zal afwerpen. En dat wij daarbij ook geloof mogen oefenen op de kracht van het woord. Ik ben door de ambtelijke dienst nogal eens betrokken geweest bij allerlei gesprekken. En dat heb je als je van een zekere verontrusting op bepaalde fronten blijk geeft. En het heeft mij altijd nogal gestoken dat zoveel mensen zich bezonnen hebben in commissies en op andere verbanden op de methode van overdracht. Over al die sociologische invloeden en al andere logische invloeden her en der. En daar zit toch een gedachte achter. Als ik nou de juiste methode maar hanteer, dan happen de mensen, om het maar populair te zeggen, vanzelf wel. Wat een ontzaglijke vergissing. Een vermaak hebben in de eeuwige, heilzame wet van God als de openbaring van zijn wil. En dat gemeenschappelijk hebben met allen, die de Heer Jezus Christus liefhebben. En van harte, van heler harte instemmen met Psalm 1. De lust is in des Heeren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. U? Psalm 19, de bevelen des Heeren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heeren is zuiver, verlichtende de ogen. En wat te denken van Psalm 119? Ik zal mij vermaken in uw geboden die ik lief heb. Uw inzettingen zijn mij gezangen geweest in de dagen van mijn vreemdelingschappen. Hoe lief heb ik uw wet, ze is mijn betrachting de ganse dag. Ik haat ranken vol van kwade en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. Gij zijt mijn schild, de rots waarin ik vlucht. Gij kunt en wilt mijn ondergang beletten. Ik vertrouwde op u. En het blijft nog staag mijn zucht om op uw woord alleen mijn vaste hoop te zetten. Zing het ze voor, die jongeren, die ouderen, uw kinderen. Scherp het ze in, uw gemeenteleden. Uw inzettingen zijn mij gezangen. Ik heb geen zin om naar de kerk te gaan, pa. Jongen, het is een inzetting van de Heere. Hij is bewogen over jouw heil. Hij heeft geen lust in jouw dood. Pa, die heeft er zo'n ontzettende vreugde in om met de gemeente samen te komen, het aangezicht van de Heere te zoeken. Kom jongen, ga nou mee. Het is zo de moeite waard. God zegent je daar. Dat een voorbeeld te zijn. Een voorbeeld in geloof, in wandel, in liefde bewogen. En collega Kiviet heeft vanmorgen het avondmaalsformulier met ons voor een deel gelezen. Alweer catechisatie vanavond. Och. En dan moet je ook nog lezingen horen over digitaliseren. Als wij onszelf in verband met prediking en heilig avondmaal, prediking, sacramenten. Als wij, broeders, onszelf hebben te beproeven om heilig avondmaal te houden. Niet professioneel, niet mechanisch. Niet alleen onze gemeenteleden dat voorhouden. We hebben onszelf te beproeven. Dan komt in dat formulier na de die opsomming van die zondencatalogus, wat overigens niet anders is dan een volgen van de 10 geboden, de decaloog, de morele wet, dan lezen we daar dat niet gezegd wordt om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal komen mocht dan die zonder enige zonde waren. En dan is daar die belijdenis, die geloofsbelijdenis, dat omdat wij midden in de dood liggen, wij het leven zoeken buiten onszelf in Christus. Dan is daar die bevinding, die geloofsbevinding van gebrek, van ellende, van geen volkomen geloof en van geen ijver om God te dienen zoals wij schuldig zijn. Maar dat wij dagelijks, met de zwakheid van ons geloof te strijden hebben enzovoort. Maar dan komt ook dit op ons af. En daar gaat het mij in dit verband even om. Dat wij begeren tegen ons ongeloof te strijden. En naar alle geboden van God te leven. Dat is dan toch de begeerte. Dat is dan toch het verlangen. Psalm 119, die liefdedienst. Om God te behagen. Nee, ik weet het direct. Wij halen die maat niet. Ik weet dat wel. En we kunnen theologiseren en we kunnen disputeren over Romeinen 7 en andere hoofdstukken in Gods woord. Maar het is de vraag of wij dit dan werkelijk verstaan voor onszelf en ook verkondigen. Opdat wij zullen ervaren het woord van de koning. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Liefdedienst is toch niet zwaar? Ja, je moet wel eens vrezen en ook wel eens wanhopen als je op jezelf ziet en op je eigen zwakheid en op de macht van de zonde. Iemand zei eens een keer in deze conferentie en hij legde dat ons aan het hart, ik ben dat nooit meer kwijtgeraakt, of heb je nooit wat te stellen met die donkere macht in je binnenste? Ja, te strijden tegen dat driekoppige monster noemde hij dat, de duivel, de wereld, maar ook ons eigen vlees. Ik ben, niet ik was, ik ben vleeselijk onder de zonde. Maar het is een dienst, een liefdedienst, waartoe de Heere zelf de nodige kracht verleent. Want hoe zwaar een last is, het gewicht komt niet in aanmerking als je kracht genoeg hebt. En wat een kind niet kan dragen, tilt een man gemakkelijk. Wat hard en zwaar is voor vlees en bloed, is gemakkelijk voor het genadevermogen van het geloof. Ik vermag alle dingen, zegt Paulus, door Christus die mij kracht geeft. Dus, broeders, niet zuchten, maar zingen. Zal ik het nog een keer zeggen? Ook tegen mezelf, hoor. Niet zuchten, maar zingen. De natuur staat verlegen voor een kleine steen en het geloof verzet bergen. En we zingen het, ja toch? Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Liefdedienst. Ik grijp nog één keer naar het troostboek van de kerk, zondag 44. Ons troostboek laat weten dat de scherpe prediking van Gods wet in die diepe geestelijke zin en betekenis niet alleen de onbekeerden treft om hen tot Christus uit te drijven, maar dat dat ook de gelovigen, dat dat ook de kinderen van God aangaat. En waartoe? Ten eerste, opdat wij ons leven lang onze zondige aard, ik citeer maar letterlijk, onze zondige aard, ik mag het bijna niet, maar ik zeg het al, hoe langer hoe meer leren kennen. Dat is nodig om ons ootmoedig en klein te houden. Om van onszelf gering te denken. En zachtmoedigheid en bewogenheid en medelijden en geduld met anderen te hebben. De wet laat ons zien, die van Christus zijn, hoe volmaakt, heilig en godzalig zij die in Christus zijn, behoren te zijn. Ja, niet in zichzelf, maar in hem. In de tweede plaats, opdat wij des te begeeriger zijn de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. In het dagelijkse gebed van Gods kinderen behoort ook de bede: vergeef ons onze zonden, onze schulden. En hoe zal in waarheid daarom gebeden worden, om vergeving van zonden, wanneer men zijn zonden niet erkent? Het is toch geen gladde formule? Door de wet is de kennis der zonde. Daar ziet de gelovige dat hij in zichzelf en met heel zijn doen en laten geen ogenblik voor de heilige God kan bestaan en dat hij in alles en altijd die borg en middelaar nodig heeft. En daarom begeert hij met Paulus om in Christus gevonden te worden. In de derde plaats, dat wij zonder ophouden ons benaarstigen, ons beijveren en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden. En dan komt er een zinnetje, en daar sluit ik toch maar mee af. Totdat wij, tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Daar strekt zich dus het heimwee naar uit. Naar die voorgestelde volkomenheid. En als het dan gaat om die volkomenheid, dus om de hemel en om de hemelse glorie en om de hemelse heerlijkheid, zoals de Heere dat aan Johannes op het eiland Patmos heeft laten zien, dan lezen we in het laatste hoofdstuk van de Bijbel: en hij toonde mij een zuivere rivier, klaar als kristal, voortkomende uit de troon van God en van het Lam. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde van de rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing van de heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En wat staat er dan? En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Er zal geen ziekte meer zijn en geen pijn meer zijn en geen beschadigingen meer zijn en geen vervloeking meer zijn. Maar ook dan is er de gehoorzaamheid. En dat in de onmiddellijke nabijheid van God en van het Lam. Hoe beschrijft broeders Johannes het verloste volk? En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Dat was en dat is een verlangen geworden. Dienen. Die liefdedienst. En zij zullen hun wens verkrijgen. Ze zullen hem dienen. Ongestoord. Ongebroken. Eeuwig. Ze zullen eeuwig hem gehoorzaam zijn. Dat is de volle wandel in de wet van God. Tot eer van God en tot eeuwige vreugde van de dienstknechten. Amen.